want God woont bij alle volken. Het is een stadsmuur, zoals die eens de vijanden buitensloot en de inwoners beschermde. Maar nu is de muur zonder schietgaten. En ze is ook niet nodig ter verdediging, want de poorten gaan nooit dicht. Dat gebeurde in de oudheid telkens als het nacht werd. Maar nu is er geen nacht meer in het stralende bouwwerk. Waartoe dan toch die muur? De muur is het symbool van de grootheid, beter gezegd de verhevenheid van het uitverkoren volk. Dat volk leeft in de stad en geniet van haar heerlijke schoonheid. Buiten zijn de volkeren en die beschouwen het als een bijzonder voorrecht door de parelenpoorten te mogen binnengaan. Ze brengen hun heerlijkheid binnen als een eerbetoon voor haar macht en een schatting van hun trouw tegenover haar bewoners. Israëls priesterschap is dan beëindigd. Maar hun koningsheerschappij duurt tot het eind der aionen. De muur is de grens tussen de koningsstad en haar onderdanen van andere stammen. De troon van God en van het lammetje zal in haar zijn. Heel klein foutje van de typisten. Een barstje in de contactlenzen en ze heeft softlenzen. Hoe is dat nou mogelijk? Maar toch een klein barstje. Oh, daar zit ze. De troon van God en van het lammetje zal in haar zijn. Hoe heerlijk dit ook mag zijn, toch is het nog niet de eindsituatie. Er is nog voldoende afwijzing om heerschappij noodzakelijk te maken. Pas als dit overbodig wordt, komt de voleinding. De 12 fundamenten. Meestal verdwijnt het fundament van een muur onder de grond, zodat het niet versierd behoeft te worden. Maar de fundamenten van deze muur zijn niet alleen zichtbaar, ze zullen ook stralen door de gloed van alle soorten edelstenen. Nog maar betrekkelijk kort geleden heeft men meer onderzoek verricht naar deze kleinoden. Met een korte aantekening bij elke edelsteen hopen we u aan te tonen hoe onmetelijk rijk en hoe prachtig de onderbouw van deze muur zal zijn. Ons wordt niet gezegd hoeveel plaats ze inneemt en hoe de rangschikking is, maar de muur verheft zich tot een hoogte van 144 el. En het eerste fundament is met jaspis versierd. De kleur waarvan de hele stad straalt. Dit zou, zoals we reeds zagen, de kostbaarste zachtgroene soort zijn. En het tweede fundament is getooid met een edelsteen die in het Hebreeuws saffier en in het Grieks saphenos heet. Maar al het bewijsmateriaal wijst erop dat we tegenwoordig een heel andere steen saffier noemen. Deze is een blauw karoent, maar destijds was het de naam voor een steen die goudstofjes bevatte. Zo, en dat was het voor vandaag. We gaan met elkaar danken. En u is zeker wel begrepen, we halen het, hè? Nou en of. Wie zou durven wagen, heer, om een titel of een jota af te nemen van uw openbaring? Heer, het is onvoorstelbaar dat mensen dit alles willen vergeestelijken, heer. Omdat ze het niet kunnen bevatten, omdat ze het weigeren te accepteren. Heer, men heeft dit alles tot hemel verklaard. Heer, wat heeft men u van van veel heerlijkheid willen beroven. Maar u wilt, Heer, dat we uw woord gewoon uw woord laten en dat we God geloven. En ons hart wordt er zo intens blij en dankbaar voor, Heer. Heer, wat bent u groot. Heer, wat bent u wijs. O Heer, het is zoals we de vorige keer zeiden, Heer. Wat geen oog heeft gezien en wat niet in een mensenhart is opgekomen. Heer, u heeft een stad bereid met fundamenten. Abraham wist ervan, Heer. Jesaja sprak erover. Petrus wist van de dag Gods. Johannes heeft het mogen zien. O Heer, dank u wel voor zoveel getuigen. Dank u wel, Heer, dat we iets daarvan mogen verstaan, mogen proeven. En dat zegt uw woord. We mogen smaken hoe goed de Heer is. Heer, u bent oneindig goed en we danken u dat u uzelf aan ons wil openbaren door uw woord. Heere, wij bidden u, wees met ons. Bewaar ons, Heer. Geef ons de gebeden in de voorbeden straks, Heer. Geef ons die harten van dankbaarheid voor die geweldige Heere die we toe willen behoren in heel onze bestaanswijze. Heere, we danken u in die ene naam, in die machtige naam. In Jezus' naam. Amen. Heer, in al die heerlijke dagen dat we met elkaar samen mochten zijn. Heer, dat we ons mochten buigen over uw woord en dat we door de Bijbelstudie vergezichten zagen, Heer, van uw onuitsprekelijke heerlijkheid. Heer, niet gevat in beelden, maar gevat in woorden die uw waarheid zijn. Heren, wat een enorme zaak om daar een blik op te werpen. En Heer, niemand verwachtte dat iemand, een sterveling, in staat zou zijn om op alle vragen te antwoorden. En om die woorden te hebben, Heer, die zouden kunnen vertolken wat een heerlijkheid het in zichzelf is. Heer, anders zouden we ook niets meer te aanschouwen hebben. Van bovenaf, Heer. Heer, want dat is de bedoeling van de Bijbelstudie. Al deze heerlijkheid, Heer, voor uw volk. Voor de volkeren, Heer. En wij daar de blijde getuigen van in een directe relatie. Te midden der hemelingen. Heer, wat een enorme zaak. Heer, wilt u ook leiden in onze gedachten door uw woord in deze laatste Bijbelstudie. Heere, dat het mag zijn tot meerdere glorie van uw naam. Heere, bidden we in die ene naam, in die machtige naam, in Jezus' naam. Amen. Wij hebben gekregen, nadat we eventueel de juiste maten, inhoudsmaten van het Nieuwe Jeruzalem hebben kunnen overnemen, die op bord staan, hebben we gekregen bladzij 25 tot en met 31. En dan zijn we wel niet compleet in de Bijbelstudie, maar we hebben wel het eind gehaald. En we hebben het iets wat sneller moeten doen, maar dat geeft niet. U heeft het toch wel begrepen. Ik stel voor dat we beginnen onderaan bladzijde 24 bij lazuursteen. We zijn bezig de versiering te bekijken van de fundamenten van de nieuwe stad. En fundamenten wil dus zeggen een aardse standplaats. En dat mag je niet vergeestelijken. Dan vergeestelijk je het woord, en dat is de grote kwaal die we al duizend jaren aan het doen zijn. Maar als de Heere zegt het is van doorschijnend goud, is het van doorschijnend goud. Ook al kunnen wij ons dat niet voorstellen, dat is geen beeldspraak. Dat is een letterlijke zaak. Het is een stad met fundamenten. Het is niet mooie beelden voor de hemel, maar die hebben we ervan gemaakt, omdat we niet geloven in een letterlijke zaak. Zijn we het gaan begeestelijken? Of we hebben het afgeschreven, of vraag maar, iedere gelovige die u tegenkomt. Vraag maar, hoe stel jij nou de hemel voor? Gelijk wat je hoort is, nou ja, dat weet geen mens natuurlijk. Nou, wat weet je ervan? Nou, met straten als van goud, of zo. En bomen des levens, zo. En dat is dan wat men ervan over heeft gehouden. Een vergeestelijking, dat moet dan de hemel zijn. Maar in het nieuwe Jeruzalem komt de hemel naar ons toe. Want God wil bij de mensen zijn. God heeft dan de laatste fase van grote, niet meer te verstoren heerlijkheid, vlak voor de voltooiing van alles. Er moet namelijk in het nieuwe Jeruzalem nog één ding gebeuren. Daar moet de heerschappij nog weg. Want het nieuwe Jeruzalem is nog heerschappij. Die is nog noodzakelijk. En als alles onder de voeten is van Christus, dan is de heerschappij weg. En zal Vader, de onzichtbare Vader, zal zichzelf mededelen voluit in allen. Dan zal de totale mensheid, ieder creatuur, zal de volle heerlijkheid van de Vader uitstralen. Dan zijn we eindelijk gekomen bij dat wat de Heere zei in Genesis 1 vers 26. Laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Mensen die elkaar kunnen liefhebben. Restloos. Zonder iets van de ander te willen hebben. In die gevende liefde waarvan God een wereld is. Dat is het einddoel, dat is de laatste aion. Daar brengt de Heer het naartoe. En wij, uitgeroepen gemeente, mogen dat nu reeds in de geest verstaan en bezitten. Verzoend zijn met God, verzoend zijn met een God die met de wereld verzoend is. Dat is niet de wereld goedkeuren. Maar verzoend zijn met Gods heilshandelen om tot dit geweldige doel met iedereen te komen. Nou, hebben we rondleiding vanmorgen, terwijl je heerlijk op je stoeltje kan blijven zitten. En we gaan gewoon naar de fundamenten kijken. Normaal zitten fundamenten in de grond, helemaal niet mooi, afschuwelijk lelijk, want niemand ziet ze ooit. Maar Nieuwe Jeruzalem is niets te verbergen, daar zie je de fundamenten. Er staan namen op. Namen van de apostelen. En de stenen hebben een dermate grote flonkering van het eigen licht van het nieuwe Jeruzalem. Want het lam is de lamp ervan. En ik kan natuurlijk nooit die flonkering voor u schilderen. Mijn woorden schieten gewoon een heleboel tekort. Maar nou gaan we eerst die fundamentlagen bekijken. En daarna gaan we nog een stuk tekst doen. Wat zou moeten zijn de culminatie van alles. Als de Heere dat ons wil schenken. Het tweede fundament is getooid met edelsteen die in het Hebreeuws saffier en in het Grieks saphenos heet. Maar al het bewijsmateriaal, dat is zo moeilijk, daar zit een enorme studie aan. Daar is Plinius uit de oudheid, de schrijver die stenen soorten uit die tijd beschreef, die is daarop geraadpleegd. Die naam zult u ook steeds tegenkomen. Dat is niet de verwording van al die namen, maar de terugwinding welke steen bedoelt. Openbaring, nou feitelijk. Als de saffier staat, is dat niet onze saffier. Maar al het bewijsmateriaal wijst erop dat wij tegenwoordig een heel andere steen saffier noemen. Deze is een blauw karoent. Maar destijds was het de naam voor een steen die goudstofjes bevatte. Dat komt u tegen in Job 28 vers 6. Dit is het kenmerk van lazuursteen of lapis lazuli. De kleur ervan is ultramarijn. En de steen is bezaaid met stofjes, met vlekjes die eruit zien als goud. En het derde fundament is gesierd met chalcedon. De naam is in het Grieks hetzelfde en verschijnt slechts hier in de schrift. Plinius, in zijn natuurkunde, is hiervoor een belangrijke bron van informatie. En de smaragd siert het vierde fundament. De derde steen op het borstschild van de hogepriester was waarschijnlijk een smaragd. De Hebreeuwse naam duidt op zijn flonkering. Het is zo'n zeldzaam levendige tint dat de naam wordt gebruikt om zijn bijzondere groene kleurstelling aan te geven. De stenen van het vijfde fundament lijken waarschijnlijk ook op de stenen van het zesde fundament. Ze heten allebei sard in het Grieks. Dat is onze carniool. Sardonyx. Onyx betekent klauw of nagel. De strepen in deze steen hebben de kleur van een vingernagel. En de steen bestaat uit lagen helkleurige onyx en van diep rood carniool. Dat geeft een wondermooi gestreept effect. De sard, carniool, omvatte in de oudheid ook de bloedrode carniool. De naam van de eerste steen op het borstschild van de hoge priester betekent rood. En rood is direct te verbinden met Adama. Want Adam was genomen uit de bovenste laag der aarde. Rood. Adam komt daar vanaf. Waarschijnlijk was het deze steen die wij nu hier zien in het zesde fundament. Het was bloedrood van kleur. Het zevende fundament, de echte gele topaas, lijkt in glans en kleur op gepolijst goud. Het zal wel de goudsteen der oudheid geweest zijn en niet de moderne steen met dezelfde naam. Goudsteen, in het Grieks chrysoliet, is licht groengeel. De topaas zou op het zevende fundament lijken op goudinleg. Beryl. Tegenwoordig draagt een hele familie verschillende stenen de naam beryl. Er zijn groene, blauwe, gele, roze en witte soorten. Maar Plinius noemt de steen lichtgroen. Dus zou zij op de smaragd lijken, misschien iets lichter van kleur. Deze steen siert het achtste fundament. Onderzoekingen tonen aan dat topazion der oudheid niet de tegenwoordige topaas is. Plinius zegt dat de edelste topaas groen is en verhoudingsgewijs zacht is, terwijl de moderne edelsteen juist heel hard is. Zijn beschrijving past bij onze avondsmaragd of peridot. Deze stenen komen bijna allemaal van een eiland dat in de Rode Zee ligt. Vroeger kwamen ze uit Ethiopië. Dit was waarschijnlijk de tweede steen op het borstschild van de hoge priester, waarvan de naam naar het Grieks meestal met topaas wordt aangegeven. Chrysopraas heeft, zoals de naam al aangeeft, de groenachtige kleur van look. Met een goudglans. De steen siert het 10e fundament. Een amethyst, het 11e fundament. De Griekse naam is hyacint. En was in de oudheid de naam voor een lila steen. Die op de bloem lijkt met dezelfde naam. Dit is ook van toepassing op onze hedendaagse amethyst. En deze steen siert het 11e fundament. En dan het laatste fundament. De steen die in de oudheid amethyst werd genoemd, was volgens haar naam, als je het letterlijk vertaalt, niet dronken. Die steen was bijna wijnrood van kleur. En Plinius zegt dat men die steen niet dronken zo noemde, omdat ze niet helemaal de kleur van wijn haalt. Meer van vermengde wijn, aangelengde wijn, waar je niet dronken van wordt. Vanwege de kleurstelling heet hij daarom letterlijk vertaald niet dronken. Anderen zeggen dat de steen eruit zag als wijn verdund met water waar men niet dronken van wordt. De kleur ervan, zoals in de voorafgaande stenen, herinnert aan de borduursels van de tabernakel die bijna allemaal in violet en purpertinten waren. Omdat de vroegere hyacint de tegenwoordige amethyst is, is de vroegere amethyst waarschijnlijk de moderne granaat. De stralende werking van deze glanzende juwelen is bijna onvoorstelbaar. Boven de dieperliggende fundamenten lijken de stenen een soort regenboog te vormen. We zien er bijna alle kleuren van het spectrum, rood, geel, groen en purper, in dezelfde volgorde als bij de regenboog, die we zien aan de hemel. Alleen blauw ontbreekt. Dit duidt misschien aan dat deze stad is gegrondvest op de beloften van de Here. De blauwachtige kleuren verschijnen pas verderop, dieper naar beneden. En zouden kunnen aangeven dat de belofte niet vervloekt zal er meer zijn, hemels is, blauw is. Zij komen uit de azure regionen daarboven, waar de stad zelf haar oorsprong heeft. Eens zullen wij vol blijdschap mogen doordringen tot de geestelijke betekenis van al deze zaken. Zoals we ons nu reeds mogen verheugen over de schitterende aanblik. En ik dacht dat dat nou in een Bijbelstudie volkomen eerlijk is. Hier is niet iemand aan het woord die probeert geestelijk in te leggen, maar hier is gewoon een constatering van dat wat geopenbaard is als een aanblik voor ons in de toekomst, zonder inleg van het zal wel dit of het zal wel dat zijn. Het is bedoeld om de heerlijkheid, zelfs in de fundamenten van die stad, om daarvan te genieten, in het diepe besef dat ver daarbovenuit, dat daar onze toekomst ligt. Een heel andere toekomst, een burgerschap van een rijk in de hemelen. Een schouwspel zo enorm als dit er is, van bovenaf, dat het iedere keer dat we met onze taak zullen bezig zijn te midden der hemelingen een verkwikking is om te zien wat God in zijn wijsheid gerealiseerd heeft, en om weer nieuwe moed te geven om naar de volgende hemelingen te gaan en te zeggen, het heeft toch geen zin, je ziet het toch. Je ziet toch zelf wat er beneden is gekomen door het werk van Christus. Ik zou mijn knieën maar buigen. Hè? En steek je tong eens uit. Ja hoor, kan je best mee belijden, hè? Dat Jezus Heer is. Oefen maar vast. Edelstenen zijn duurzaam en onverwoestbaar. Uit die constatering denk ik dat de fundamenten die daarmee gesierd zijn, aanduiden heerlijkheid en duurzaamheid. We hebben net gelezen dat in het nieuwe Jeruzalem niets vervloekts meer zal zijn. De Bijbel openbaart niet door Johannes dat er nog een catastrofe op komst is. Vanwege de duurzaamheid, vanwege de afwezigheid van zonde, vanwege het feit dat op dat moment dat het nieuwe Jeruzalem gestalte heeft genomen door de nederdaling van boven, en de Bijbel zegt dat dan nog de tweede dood de verblijfplaats is van hen die goddeloos waren, totdat die wordt opgeheven. Daaruit denk ik, geloof ik, wil ik u alleen als mijn persoonlijke gedachte meegeven, dat als alles Christus onderworpen zal zijn, wat in de hemelen is, als niets meer besturing nodig heeft in het nieuwe Jeruzalem, als het koningschap afgedaan kan worden, als de laatste vijand waar ontelbare van al die eeuwen in de tweede dood als goddelozen zullen zitten, als dat wordt opgeheven als laatste vijand, als God dan alles in alle gaat worden, ik kan me niet voorstellen dat er dan een catastrofe zou komen die het nieuwe Jeruzalem opheft. Ik denk dat we dan die mate brood nodig hebben van die ongelooflijke dimensie van het nieuwe Jeruzalem, waar als er iets omvalt, maar één ding zal omvallen. En dat zal de muur zijn die toch nog een scheiding is tussen Israël en de andere volken. Ik denk dan dat alles zal passen, omdat die muur fundamenten heeft die niet invallen, maar dat alles zal passen in de inhoud van die ongelooflijke stad van 2220 kilometer breed en lang en hoog. En dat we dan daarna, of ondertussen, in oneindige liefde spelen op de ruimte die voor de deur ligt. Ik denk dat het zoiets moet worden, zoiets moet worden. En dat God dan alles in alle is en dat het nieuwe Jeruzalem het thuis is van al zijn zonen. En ik denk dat er niet één creatuur dan geen zoon zal zijn. Ik denk dus dat we toch betrokken zijn, hoewel we twee aionen een andere roeping hebben, toch betrokken zullen zijn bij een eindeloze heerlijkheid van God die alles in alle wordt in dit ongelooflijke, onvoorstelbare, enorme heerlijkheid als een realiteit. Ik denk dat dat het amen is van Gods plan. Maar dat is wat ik denk. Ik kan daar geen tekst voor vinden. De Heer openbaart totdat God alles in alle wordt. Maar ik kan me geen catastrofe meer voorstellen, want alle zonde is dan afgedaan. Zelfs de grootste vijand heeft de knieën dan gebogen. Zelfs de laatste vijand, de dood, de tweede dood, is dan opgeheven. Ik denk dat in dat onverwoestbaar, in dat duurzame, dat daarin de bevestiging ligt van ons thuis, van ons aller thuis, in een dimensie zo groot en in een licht dat liefde is, oneindige liefde. Edelstenen zijn duurzaam en onverwoestbaar. maar de namen ervan zijn vaak veranderlijk en onnauwkeurig. Er is een boekje uitgegeven door Rauw en ik heb dat van een liefdevolle zuster aangereikt gekregen met een geschiedenis van edelstenen en een inleg van meneer Rauw van de betekenissen daarvan. En dan is rood, want Rauw bedenkt niet anders in al zijn oprechte liefde, maar rood kan niet anders als het bloed van Christus zijn enzovoort natuurlijk, maar dan is hij toch bezig met een geestelijke betekenis te geven die de Heere niet geeft. Ik kan niet anders zeggen als het borstschild op het hart van de hoge priester is een beeld van het dragen van Christus van zijn volk op zijn hart. En zoals de namen van het volk staan op het borstschild, op de hart van de hoge priester gedragen wordt, en de namen van het volk op de schouderstukken, op zijn schouders gedragen wordt, zo staan op de fundamenten namen van de apostelen. En ik vind het helemaal niet zo vreemd als ik er lang over nadenk dat er twee soorten zart zijn. Want er waren ook wel broertjes bij de apostelen, echte broers waren er. Die waren waarschijnlijk uit dezelfde stal of zo, hadden hetzelfde vak enzovoort. De namen zijn vaak onnauwkeurig en daarom heeft nog in zijn bijbelstudie, want die bijbelstudie is niet van mij natuurlijk, snap je? Maar die is van nog. En nog die heeft dus teruggegaan naar Plinius, naar de oudheid, die dan de stenen bij hun namen met kleuren beschrijft en is zo wars van alle inleg, dat hij roept u op de heerlijke aanblik. En hij belooft u, als u straks beneden zit liggen, dan zal u de geestelijke betekenis verstaan. Want die zal er ongetwijfeld zijn. In het verre verleden omvatten de aanduidingen vaak verschillende soorten en kleuren. Dit is zelfs tegenwoordig nog het geval. En daardoor is het zo moeilijk er een nauwgezette opgave van te doen. En aan de hand van modern onderzoek hebben we alles bestudeerd en vertrouwen dat het resultaat daarvan ons in staat zal stellen iets te verstaan van de heerlijkheid waarmee God de heilige stad zal versieren. Er staat uitdrukkelijk iets te verstaan. Meer kan deze bijbelstudie niet zijn. We kunnen niet openbaren wat God niet geopenbaard heeft. En ik kan me heel goed begrijpen als u die getallen op bord ziet staan. En ja, als dat je inkomen is natuurlijk, dan zal je wel weten hoeveel dat is en wat je ermee kan doen. Maar omdat we allemaal iets minder verdienen, hebben we moeite om met zulke getallen te werken. Als je zegt, ik begrijp dat niet, nou, dan kan je na afloop mijn hand geven, want ik begrijp het ook niet. U dacht toch niet dat ik met dat hele kleine beetje wat ik heb gekregen, maar genoeg is hoor, ik klaag niet. Maar u dacht toch niet dat daar het nieuwe Jeruzalem in paste? Dan had ik zo'n hoofd. Van 2220 kilometer. Ik lig s'avonds wel eens te bedenken dan in bed en doe ik spelletjes zo met dat nieuwe Jeruzalem, zo mijn gedachten. Nee, ik heb steeds gezongen vannacht. Niet hardop natuurlijk, daar hoef ik niks van me te denken. Maar ik heb steeds gezongen, hoe groot zijt gij, gaan we dadelijk ook zingen. Lied 36, ik heb het al 10 keer gezongen. Vannacht, iedere keer opnieuw. Als ik denk, 2220 kilometer hoog en een auto gaat van A naar B met een snelheid van 100 kilometer en hoeft nooit te tanken, rijdt u toch mooi 22 uur om op de top te komen. Maar mag u wel een bergversnelling hebben? Want de hoek ligt op zoveel graden, 60 graden of zo. Dat is iets. 2220 kilometer hoog. Dat is onvoorstelbaar. Die rust die dacht dat hij hoog ging. Maar die was net aan het fundament van Nieuwe Jeruzalem aan het passeren. Vandaar dat die God niet zag natuurlijk. Die was veel groter natuurlijk. Dat moet je niet zeggen. Ik kan dat niet pakken. Dat is altijd een gevleugelde term, is dat, hè? Alsof wij dat zouden kunnen pakken. Nee, wij kunnen dat alleen maar horen. Heb ik gisteravond ook gebeden. Wij smaken dat de Heer goed is. Wij proeven. En het is voor ons, voor mij persoonlijk, jarenlang, en nu zeker nog meer, omdat ik er steeds meer van mag verstaan, is het een anker voor mijn ziel. In een wereld van vandaag. In een wereld waar je akelig wordt van het leed wat je iedere dag krijgt opgeschoteld. Is het geweldig om die openbaring Gods te kennen, die heerlijkheid beschrijft van het uiteindelijke doel. Dat is troost, dat is troost. En daarom heb ik niets van die Bijbelstudie durven schrappen, maar heb ik geprobeerd me in te leven. Ook in de heerlijkheid, de duurzaamheid, de flonkering, de waas, het goud inleg. Meer kan ik niet geven. Want ik heb geprobeerd om het te schilderen zoals Paulus ons vaak schildert in beelden, in gewone beelden. He, waar we vanmorgen mee bezig waren of gistermorgen mee bezig waren. Een goed krijgsknecht te zijn voor Christus Jezus. Een landman die zwoegt mag het eerste van de vruchten eten. Ik moest er gisteravond aan denken toen Fien zei, hier heb je de loempia's. Er stond een heleboel voor het hek. En toen gaf ze, ik denk, nou mag ik voor het eerst van de vruchten eten. Van de avondkeuken. Niet te vergelijken natuurlijk. Maar allemaal beelden die Paulus schildert. Ze doet de Heer Jezus. Heer Jezus die schildert alleen maar schapen die geen herder hebben. En daardoor op elke hoge heuvel terechtkomen. En worden afgoden op de knieën liggen. In onze tijd vertaald schapen die terechtkomen bij alle machten der duisternis en geen God meer hebben. En daarom bij de magnetiseur terechtkomen. Mensen die raadsels willen oplossen door zich over te geven aan waarzeggerij. Wat leugen en bedrog is en angst en dood verspreidt uiteindelijk. Wij hebben openbaring. En wij mogen smaken. En we mogen kijken. En we mogen ons verheugen en we mogen zeggen, maar u bent veel te groot, ik kan het niet pakken. Ik kan het niet pakken. Als we er maar iets van verstaan, niet met ons verstand, maar dat het hart even meetrilt, dat is het feitelijk. Heel even meetrilt. Met dat geweldige Heer. Om weer de moed te hebben en te denken, nou, laat Kiev dan nog maar even Kiev zijn. Want ook dat past in dat plan. Daar hoef ik niet zo vreselijk benauwd over te wezen. Het kan ons helpen om een even iets te verstaan van de heerlijkheid waarmee God de heilige stad zal versieren. Het is een stad die naar beneden komt, versierd als een bruid voor de man. Ongelooflijke beelden. En dit kan ons misschien helpen onze God te eren en te aanbidden. Door een blik te slaan op de juwelen en hun schoonheid, zeldzaamheid en kostbaarheid. Slechts Hij is bij machte zijn bruid zo te sieren als geen aardse bruidegom zich dat zou durven dromen. Dat deze stad alleen voor de heilige van Israël is, wordt reeds door de namen op haar fundamenten aangegeven. De 12 apostelen hebben dit voorrecht. Geen latere apostel wordt tot hen gerekend. Paulus, de grootste van allemaal, die zichzelf de geringste van allemaal noemt, maar er gelijk bij zegt dat hij het meest van allemaal gewerkt heeft, die staat daar volledig buiten. Halverwege bladzijde 20 zijn we, hè? Ja. We gaan verder. bij de alinea aan bladzij 28. Nadat we gesteld hebben dat geen bruidegom bij machten zou zijn zijn bruid zo te sieren als God doet in het nieuwe Jeruzalem. Dat deze stad alleen voor de heiligen van Israël is, wordt reeds aangegeven door de namen van haar fundamenten. De 12 apostelen hebben dit voorrecht, geen latere apostel wordt tot hen gerekend. Paulus, de grootste van allemaal, staat daar volledig buiten. Dat is iets dat moet u heel erg scherp voor ogen staan. Paulus staat daar buiten. In Paulus hebben we een andere roeping, zeker de komende 2 aionen. Paulus zou een slecht fundament zijn voor een muur die Israël scheidt van de volkeren. Immers hij zou de muur omverwerpen, want een van zijn kostelijkste openbaringen wordt verzinnenbeeld door het wegbreken van de scheidsmuur die tussen beiden stond. Als u dat nou leest, dan zou u daar toch een keer bij moeten schrijven, als u daar bladzijden voor beschikbaar heeft, of die scheidsmuur. Daar spreekt Paulus over dat die is weggebroken. Nou zitten een heleboel mensen met welke scheidsmuur is weggebroken? De wet, zegt men dan. Maar dat is niet wat Paulus zegt. Paulus kende de scheidsmuur. Dat was een soreg. Soreg. Dat is een stenen muur die omringde het Joodse gedeelte van de tempel. En die stenen muur mocht een niet-Jood niet passeren. Daar stond de doodstraf op. Die stenen muur was een beeld, niet van de wet, maar van de vijandschap tussen Jood en tussen heiden. En als Paulus dan Efeziërs, de kroonbrief die onze situatie duidelijk maakt ten aanzien van de Christus, van onze Here, dan zegt Paulus, hij is onze vrede die tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap heeft weggebroken. Want in de diepste zin is die vijandschap tussen Jood en heiden is in het vlees van Christus. Hij was Jood. En hij geeft zich volledig op het kruis en maakt van die twee groepen, niet Joden en Joden, maakt hij één nieuwe mensheid. Dan is de vijandschap weg. Ten diepste zou de zorg, de scheidsmuur, de vijandschap kunnen duidelijk maken. De vijandschap tussen God en de mens, het vlees, door de zonde. Ik denk dat je dan 3 punten hebt over wat eigenlijk met die scheidsmuur wordt bedoeld. De scheidsmuur in Efeziërs. Pak uw Bijbel maar en kijk u maar, Efeziërs 2. En dan dicteren we dadelijk nog heel even, of u krijgt nog gelegenheid te schrijven. Daar zegt Paulus in het 11e vers van Efeziërs 2, en ik neem aan dat u dat allemaal weet, maar toch noem ik het nog een keer. Bedenkt daarom dat gij, Paulus spreekt tegen de uitgeroepen gemeente, die vroeger heidenen waart naar het vlees en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israël, vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop, zonder God in de wereld. Maar thans, in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. door de rechtvaardiging van God van heidenen, van goddelozen, in het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de zorg die scheiding maakte, een beeld dus van de vijandschap, staat er ook achter. Die de zorg die scheiding maakte, de vijandschap weggebroken heeft, doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft, om in zichzelf vredemakende de twee tot één nieuwe mensheid. Mag je allebei zeggen. Mag mens zeggen en je mag mensheid zeggen. Tot één nieuwe mensheid te scheppen. En de twee, Jood en niet-Jood, tot één lichaam verbonden weer met God te verzoenen door het kruis. Wat is afgebroken? De zorg is afgebroken. Dat kan ons dus voortaan een zorg zijn. Misschien komt het daar wel vandaan. Stond een doodstraf op. En als iemand zegt, zal me een zorg zijn, dan komt het misschien wel uit Jezus. Snap je? Dat is, als ik het doe, staat er eigenlijk de doodstraf op, ik doe toch. Nou, hier gaat het niet om rebellie tegen iets wat verboden is, maar hier gaat het over de vijandschap die in het vlees van Christus, als zijnde de Jood, de rechtvaardige, verscheurd, afgebroken is geworden. En dat is onze vrede. Hij is onze vrede. Het is goed tussen God en de mens. Eerst tussen God en de gelovige mens, de uitgeroepen gemeente. Gerealiseerd, die weten dat. Dan is het goed tussen God en de Jood. En tenslotte is het goed en vrede in die zachte, tere, groene waas van het Nieuwe Jeruzalem. Een kleur van vrede en rust, want de vijandschap tussen God en de mens is in het vlees van Christus afgebroken. En nou opletten, als u dat begrepen heeft, komt even het laatste. Er komt altijd een maar, hè? Nou, overal waar Christus beleden wordt naar het vlees. Overal waar men steeds terugkeert naar Bethlehem. En dan het leven van de Heer Jezus naar het vlees nagaat. Daar blijft de vijandschap. Daar is die niet afgebroken. Daarom kan iemand die Christus naar het vlees wil beleiden, kan niet verstaan dat door zijn dood er verzoening is van Gods wegen met alle mensen. Dat kan hij niet verstaan. Hij beleidt Christus naar het vlees. En wij beleiden Christus die in zijn dood verzoend heeft en vrede gemaakt heeft met alle mensen. Met alle mensen. En dat maakt dat we zo'n heel ander verstaan mogen hebben van de zorg. De scheidsmuur. Nou, Paulus, die is niet een man om fundament voor een scheidsmuur te zijn. Dat is de man om te spreken van vrede en van verzoening. Laten we de naam van Paulus, zegt het stencil, bladzijde 28 onderaan. Laten we de naam van Paulus nooit in verband brengen met een scheidsmuur tussen Joden en de andere volkeren. Hij voegt hen juist samen tot een nieuwe mensheid. Dat is nou echt de nieuwe schepping. Dat is nou echt hij die in Christus Jezus is. Die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Nog niet letterlijk, maar in de toekomst als een belofte Gods. En dat is een waarheid voor ons vandaag. En daarom zijn we in onszelf nog vlees met alle onaangename zaken enzovoort. Terwijl we deel hebben aan de toekomst, aan de nieuwe mensheid. Een nieuwe schepping moet je niet proberen nu te zijn. Loop je op je tenen, word je doodmoe van. We strekken ons uit God zijn gang te laten gaan in ons leven. We zijn gericht op hem en we willen hem alleen maar behagen. Ook op de momenten dat we hem verdriet doen. Toch zijn we een nieuwe schepping. Want we zullen het straks voluit ten voeten uit zijn. Dat is dus feitelijk Als Paulus dat zegt in 2 Korinthe 5 vers 17 en 18, dan is dat feitelijk een geweldige heilsbetekenis, bij de nieuwe mensheid behoren, een nieuwe schepping zijn, die vooruitgrijpt op de lijfelijke uitbetaling straks in de volgende aionen. Voor ons dat bij de bezuin en voor de anderen in een andere volgorde. Paulus is niet een man die kan niet in verband gebracht worden met een zorg tussen de Joden en andere volkeren. Hij voegt hen juist samen tot een nieuwe mensheid, waarin zo'n muur niet bestaat. Daarom heb ik u geprobeerd te leren in alle onvolkomenheid. En als ik daar niet in overgekomen ben, dan moet u dat alsnog verstaan. Maar nooit scheidt leer, maar gedrag scheidt. Radicaal. Leer scheidt niet. Of iemand dit gelooft, of iemand dat gelooft, of iemand in zijn kerk wil blijven, of iemand niet in zijn kerk wil blijven, enzovoort. Dat kan niet scheiden. Daar zit geen zorg tussen. Dat is ook onze zorg niet. Dat is de zorg van vader. Nou trek ik even het woord zorg door. Alleen om het u duidelijk te maken. En vader heeft geen scheidsmuur. Leer kan niet mensen scheiden. Maar gedrag, dat scheidt. Gedrag wat de gemeente schaadt, wat de naam schaadt naar buiten uit, dat scheidt radicaal. Of dat het hartstikke fijn of hartstikke lief of... En dat heeft er niets mee te maken. Want door dat scheiden proberen we één ding. Het in het isolement brengen om het te behouden. Dat bedoel alleen maar. Het is geen hard oordeel van jij doet niet wat wij doen. Maar het is een intens verdriet en zorg. Deze weg moet voor jou heilloos zijn. Nou laten we je alleen staan. Waarom? Opdat je bij de voerbak van de varkens zal bedenken, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet waard uw zoon te zijn. En de weg terugvindt, dat is scheiden. Dat is scheiden in liefde. Dat leert Gods heilig woord. Dat wordt toegepast in de gemeente. Dat moeten mensen die toegerust worden verstaan. Het gaat niet om oordelen, niemand beoordeelt. Maar de gemeente is de tempel van God. En in de gemeente scheidt gedrag. Wangedrag, dat scheidt. Radicaal. En als gemeenteleden, en daar hadden we het vanmorgen zo heel even over. Als gemeenteleden dat niet verstaan, op datzelfde moment plegen ze een verschrikkelijke rebellie. Ten koste van degene die belast is met het stellen van deze zaken. Dat kan niet, dat kan niet. Nou, die dingen moet u begrijpen. Nooit mag leer, opvatting, wat ook, van een ander mens scheiding teweeg brengen. Die kunt u lief hebben, want God heeft vrede gemaakt. God heeft hem niet geopenbaard. God heeft zijn hart nog niet geopend. Maar gedrag in de gemeente, wangedrag, dat scheidt. Om te behouden, dat staat altijd voorop. Zo is Paulus onderwijs en zo proberen we het onderwijs in de gemeente Ebenezer door te brengen. Het nieuwe Jeruzalem. Paulus voegt juist hen samen tot een nieuwe mensheid waarin zo'n zorg niet bestaat. Het nieuwe Jeruzalem behoort als zodanig nog tot de oude mensheid. Daar is nog een muur om het nieuwe Jeruzalem. Daar zijn de volkeren nog buiten en verheugen zich en brengen hun eer binnen als ze door die paarlenpoort mogen gaan die altijd open staat. En niet één poort, maar drie aan iedere kant. 12 poorten. Gemaakt uit één parel. Dat is onvoorstelbaar. Ik heb nagekeken hoe groot de parels zijn. Nou, de grootste parel die kan zo op mijn hand liggen. Maar God heeft parels waar hij een poort uit kan maken. En dan moet u weten wat een poort is. Want als je in Jeruzalem komt, daar hebben ze poorten. En daar vindt het hele sociale leven, vindt daar plaats hoor. Daar zitten de hele dag mensen. Dat zijn hallen waar je eigenlijk door naar binnen komt. Gemaakt uit één parel. Onvoorstelbaar. De parelpoorten. Parels waren wel het kostbaarste dat de oudheid kende. Het kostte de koopman in de gelijkenis, als het gaat om het koninkrijk, en de Heere Jezus een gelijkenis vertelt hoe dat koninkrijk zal zijn, kostte het de koopman alles wat hij bezat om een bijzondere kostbare parel te verwerven. Hij zag een parel en hij verkocht alles wat hij bezat om die te kunnen kopen. Het Nieuwe Jeruzalem heeft parelenpoorten uit één parel gemaakt. En de bouwmeester en architect zag dat voor zijn ogen. En hij heeft alles betaald om die parel te kunnen kopen. Zijn zoon, zijn hart leeggegeven. Ongelooflijk. Zijn zoon daarvoor verlaten, terwijl het de geliefde was. Onvoorstelbaar hoe diep is die koopman gegaan. Maar daarvoor heeft hij zich een parel gekocht. En nou begrijpen we misschien iets welke beelden de Heer Jezus voor ogen hebben gestaan. Parels waren een symbool van het gelovige Israël. Het waardevolste bezit op aarde. Een grote parel is bijna onbetaalbaar. Wat overweldigend klinkt dan de verzekering dat de poorten van het Nieuwe Jeruzalem elk uit één enkele parel zullen bestaan. Elke poort toont de rijkdom van de hele wereld. En dan 12 stuks. Dat overtreft elk voorstellingsvermogen. Namen. Die Gods geliefde aardse volk aanduiden. De namen van de zonen van Jacob. De namen van de stammen van Israël. Staan boven elke entree tot deze heerlijke koningsstad.
U kunt nu deze band omdraaien.
Wat overweldigend klinkt dan de verzekering dat de poorten van het Nieuwe Jeruzalem elk uit één enkele parel zullen bestaan. Elke poort toont de rijkdom van de hele wereld. En dan 12 stuks. Dat overtreft elk voorstellingsvermogen. Namen. Die Gods geliefde aardse volk aanduiden. De namen van de zonen van Jacob. De namen van de stammen van Israël. Staan boven elke entree tot deze heerlijke koningsstad. Op elke poort staat de naam van een der 12 stammen. Slechts deze hebben het recht om ongeroepen en ongehinderd binnen te treden. De stad behoort hen. Zij zijn de bruid. Haar sieraad is die van de bruid van het lammetje. De volken zijn slechts uitgenodigde gasten. Zoals in het visioen van Ezechiël voor het tijdperk van het duizendjarig rijk, zijn in het Nieuwe Jeruzalem aan alle vier de zijden 3 poorten. In het noorden Ruben, Juda, Levi. In het oosten Jozef, Benjamin en dan In het zuiden Simeon, Issachar en Zebulon. En in het westen Gad, Aser en Naphtali. Ongetwijfeld heeft elk detail in de beschrijving van de heilige stad een geestelijke betekenis. En om dat te kunnen uitleggen, vereist een buitengewoon inzicht. Maar wie zou de uitlegging verstaan? Tot nu toe hebben alle pogingen deze scène te vergeestelijken haar tot een fabeltje gemaakt. Alle moeite om haar toe te passen op ons maakt haar tot een mythe. Voor alles is ze een heerlijke werkelijkheid. Zij is niet de hemel, in welke betekenis dan ook. Want het nieuwe Jeruzalem daalt neer van de hemel op de aarde. Ook is het nieuwe Jeruzalem niet het thuis van welke gestorvenen uit de volken ook maar, die door hun sterven al naar de Here gingen. Ook niet voor de leden van het uitgeroepen gemeente, die het lichaam van Christus is. Want de gemeente heeft haar werkterrein toegewezen gekregen, als was het een lot van de Here in die regionen waar deze stad vandaan komt. Het nieuwe Jeruzalem is als zodanig letterlijk, want het is de verklaring van een spraakfiguur. Het is de verklaring van een beeldspraak. Het is de verklaring van de bruid. Want de bruid van het lammetje is de heilige stad met zijn inwoners, het nieuwe Jeruzalem. Als wij ons dit met juwelen bezaaide bouwwerk voorstellen en erbij bedenken dat wij nog een betere plaats, een andere plaats, is misschien beter. Een betere plaats dichter bij Christus zullen hebben en nog inniger door hem geliefd zijn dan zijn bruid, omdat we door genade lichaam zijn, dan gaat ons dit alles te boven wat wij ons daarbij zouden kunnen indenken. En we kunnen ons veel indenken als we luisteren. Volkeren die de heerlijkheid inbrengen door de 12 parelen van het nieuwe Jeruzalem. Die, een parel, een kleine parel, is een schoonheid van matte glans. Parels worden ontstaan door oesters. En op de 40 oesters zit er misschien één heel klein pareltje, wat een oesterduiker, die nooit oud worden, omdat ze constant 1 tot 3 minuten onder water diepzee duiken, zonder daar bewapening tegen te hebben. Wat ze misschien, 1 op de 40 brengen ze misschien een kleine parel boven. Ze zijn erachter gekomen hoe parels eigenlijk ontstaan. Wij kunnen ze nu kweken. Dat zijn geen minderwaardige parels. Dat zijn cultivé-parels. Dat is een werk wat vrouwen doen. Die hebben daar het meeste geschikte handen voor. Dan worden oesters naar boven gebracht, heel even geopend, en die worden pijn gedaan. Door een scherp voorwerp, een zandje of zo, in te brengen in het bindweefsel van de oester. En dan gaat die rand van parelmoer, die schelp, die gaat dan huilen. Parels zijn eigenlijk tranen, verstilde tranen, door de pijn die de oester heeft geleden. En ik dacht dat dat een diepe betekenis kan hebben voor de naam boven de poort die bestaat uit 1 parel. Als die parel zo groot is, hoe lange tijd heeft die dan niet moeten hebben om te rijpen? Of zou ik moeten zeggen, hoe diep is die dan, die oester dan niet gewond geweest? En dan zie ik alles voor me. Van een Haman die dat volk in één klap wilde vermoorden. Van een farao die zei, en je komt geen been beland uit, ik ransel je dood. En van een Hitler die zei, de gaskamers, op zo'n onvoorstelbare wijze, de oester is zo diep geraakt. Maar het heeft geen vernietiging opgeleverd, maar het heeft een parel opgeleverd. En dan denkt u aan dat volk, maar dat volk heeft door een wonder van God één zoon gebaard. De Messias. En daar hebben ze scherpe voorwerpen in gebracht. Zodat hij door de landstoot bloed kon storten ter rechtvaardiging, ter vergeving. En zijn dood stierf voor verzoening. Iedere keer als de volkeren het nieuwe Jeruzalem met blijdschap zullen benaderen, worden ze herinnerd aan de verstilde traan van Gods volk en van Gods heilige zoon, waardoor er een poort is zo wijd die nooit gesloten wordt, waar geen nacht meer is. Oh, dat zijn enorme beelden. He, u moet bedenken, iets bedenken. En dan, wij hebben door genade een betere plaats. Dichter bij Christus, we zijn zijn lichaam. En als u dat een beetje kan indenken, dan gaan we iets begrijpen van de woorden die Paulus zegt. En die ik deze week 2 keer heb genoemd. Niet omdat ze hier staan, maar omdat ze in mijn hart gewoon naar boven komen. En ook in uw hart. Wat het oog niet zag en het oor niet hoort, waarvoor we God misschien de grootste verwijten hebben gemaakt. God, waarom doe je niks? Waartoe het hart der mensen niet opsteeg. Zoveel als God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. God openbaart ons door zijn geest dat wij als leden van Christus in het heelal meer en nog verhevener heerlijkheid zullen bezitten dan deze gouden stad die voor zijn aardse volk bestemd is, laat zien. Als een bruidegom zijn liefde wil tonen, dan overlaat hij zijn bruid met geschenken. Die zijn een uitdrukking van zijn gevoelens en tevens een blijk van zijn rijkdom. En slechts zo kan hij zijn geliefde en zijn vrienden laten zien hoe groot zijn hart is, wat hij voelt. En God schijnt een groot hart te hebben, want meer kon hij niet schenken. Hij schonk alles in die stad, in die getooide bruid, in die immense ruimte. De met edelstenen bezaaide stad der apocalyps, der toekomst, moet alle volken der aarde voor ogen stellen hoe dierbaar dat heilige volk is voor God en dat hij verkoos uit alle volken. En zoals in het begin legt hij zijn sieraad op hen en maakt hen tot de zijne met de onverstoorbare band van een over alle tijden heen reikende liefde. Misschien blijven er nog veel vragen. Bijvoorbeeld, wie is er nou in dat nieuwe Jeruzalem? Ik wil u daarop proberen nog wat mee te geven. A. De gemeente, het lichaam van Christus is er niet. De komende aionen, zeker niet. B. De doden die in de tweede dood dood zijn, zijn er ook niet. C. alle anderen wel. Hoeveel zijn dat er? Nou, moeders met grote gezinnen hebben al lang lopen berekenen dat in het duizendjarig rijk, waar een gebonden Satan zal zijn, waar 1000 jaar vrede zal zijn in gerechtigheid, waar misschien de drogist geen pillen meer verkoopt, want er zijn geen zieken, dat daar een uitstoeling zal zijn van het volk Israël, totdat het zand talrijk is als het zand der zee. En wat dacht u van die heidenvolkeren? Als de zonde er niet meer is, dan geloof ik dat het 1000-jarig rijk zo ongelooflijk veel talrijke mensen zal opleveren, zodat dat gedeelte wat later Satan achterna gaat over de breedte der aarde, als dat er afgetrokken wordt, dat er een indrukwekkend aantal overblijft. En daarom versta ik ook wat de Heer Jezus zei toen hij een gelijkenis vertelde van een koning die een bruiloftsmaal hield. En toen zei hij: want mijn huis moet vol zijn. God heeft mensen lief. God drukt zichzelf in mensen uit, want hij maakt hen tot zonen. Oh, dat is iets enorms, is dat. Vandaar ook dat die maten, die immense maten van het Nieuwe Jeruzalem, misschien toch wel precies sluitend zijn voor alle bewoners die er dan zullen zijn. En hoe gaat het dan verder? Dat heb ik u in de les verteld in de duurzaamheid van de edelstenen, in de hechtheid van de fundamenten. Zou er nou weer een catastrofe kunnen komen, denkt u? Er is geen enkele aanleiding meer, want er is geen zonde meer. Alles wat gezondigd heeft, is besloten in de tweede dood en heeft geen kennis, geen besef, heeft niets, wacht alleen tot het moment dat ook zij levend gemaakt zullen worden en hun knieën mogen buigen, met hun tong mogen beleiden dat Jezus Kyrios is. Zou het Nieuwe Jeruzalem dan blijven bestaan? De Bijbel zegt er geen woord over dat het opgeheven wordt. Zou zoveel heerlijkheid, zou zo'n culminatie van het hele plan van God er nou zijn om te worden afgebroken? Ik denk dat er toch iets van waar is, op een heel andere manier. Ik denk dat het thuis is van de zonen Gods, geschapen naar het beeld van God. Een mensheid in volmaakte liefde, waar hij alles in allen is. Ik denk dat het Nieuwe Jeruzalem blijft. Ongelooflijk, er is plaats genoeg. Er is oneindige vreugde. En als er iemand zegt: ik wil toch nog heel even door de poort naar buiten, dan ligt er een tuin zo groot als een hele wereld voor hem. Ik dacht dat dit thuis voor oneindig velen, voor alle, in onvoorstelbare schoonheid een thuis zal zijn, waarin God de Vader alles is in allemaal. Amen. Heren, u heeft ons niet beschaamd, Heer. Onze verwachting is alleen maar op u geweest, Heer. En u heeft het maximale gegeven, Heer. We hebben met z'n allen, jong en oud, hebben we een blik geslagen op uw heerlijkheid, en daarin bent u verheerlijkt. En Heer, dat was het enige wat we begeerden. Dat uw grootheid, Heer, even één moment in deze dagen, Heer, zou klinken, zou weer klinken in onze harten. Dat ons hart één moment, Heer, in harmonie zou kunnen zijn met uw volmaakte werk. En Heer, ik geloof dat u dat zo rijk en zo mild hebt gegeven. En daarom wil ik u danken, Heer. Danken voor alles, Heer. Heer, het is alles uit u, het is alles door u. Heer, het was ook tot u, Heer. O Heer, Heer, we hebben u zo lief, omdat u ons zo lief hebt gehad, Heer. Heer, dank u wel voor die wereldliefde van u, dat we daar iets van mogen verstaan. Heer, dank u wel, in die ene naam, in die machtige naam, in Jezus' naam.
Hier eindigt het album over het nieuwe Jeruzalem.